heerlijk aan het uitrusten in de Zwaluwhoeve bij Aart en Willy. En hadden het grote voorrecht om dan ook meteen voor hun kleinzoon te mogen bidden. En daar middenin te zijn, te midden van allerlei andere onderwerpen waar we voor bidden. En het lijkt wel of de nood steeds groter wordt om je heen. En dan mogen we bidden. Dat is het geweldig dat je dan een antwoord mag hebben. Niet op alles, maar je mag gewoon daarin gaan staan. En wij rusten heerlijk uit. Voor de derde keer al dit jaar, Aart. En dat was ook wel een beetje nodig, want we hadden een aanslag vlak voor onze deur in Utrecht. En ik heb 's nachts bijna op middernacht in mijn ondergoed rennend op blote voeten. Mijn buurman ramde me uit bed op de deur van je auto gaat eraan. En daarnaast, twee auto's verderop, was een auto ontploft. Dat was een wraakactie van, ik geloof, een overbuurman of zo. En, maar ik heb mijn auto weten te redden. En ik rende erheen en ik denk, als dat ding nou maar niet ontploft, want hij stond al in lichte laaien. Maar ik heb hem hier op de parkeerplaats staan. Het is helemaal. Ben je dan zo dankbaar, want je krijgt er helemaal niks meer voor van de verzekering. Ik geloof €1500 of zo. Dagwaarde. Maar en toen was er nog eens een totale losbotsing achter ons tuintje. En laatst nog twee doden. Een paar honderd meter verderop, die tegen een boom reden. Nou, en dan kijk, en dan is het geweldig dat je in zo'n buurt. Ik moet u zeggen, af en toe willen we wel verhuizen hoor. Maar het is geweldig, het klinkt natuurlijk heel geestelijk. Dat je in zo'n buurt mag wonen en Gods vrede mag uitdelen. Nogmaals, we zijn wel een andere plek aan het zoeken. Want soms denk je, zo kan het ook wel even goed hoor. Heer, laat nou maar een ander komen om te bidden. Maar voorlopig zijn we daar en we hebben goed contact met de buren. En Roberta die schildert, die heeft dan al die huizen op aan de flat, tussen de flatwoningen, allemaal schilderijen gehangen. En we hebben bloembakken neergezet en de woningcorporatie die neemt anderen mee. Van kijk, zo kan het ook. Weet je wel. En dat is toch mooi. Dat waar je bent, dan maak je er wat van. Hè? Dan ga je niet bij de pakken neerzitten. Nou, dat geldt voor jullie ook in Heerde. Ik weet niet hoeveel bomaanslagen hier nog zijn geweest. Maar, maar goed. In Weijen gebeurde laatst ook nog iets. Er waren ook wat kereltjes bezig, geloof ik. Nou, gaan we het niet over hebben. Hé, waar zitten al die kinderen van 6 en ouder? Oh, er zitten er 2. Oh ja, 2. En nog 1, 3. En. Nog 1. En. Nee. Ja, oké. Okay. Even wat veranderen hier, ja. Hij zat op een ezel en er liep een koe achter hem aan. En de geheime politie die hield hem aan en die zei van, wat ga jij nou doen? Zei hij, ik ga een offer brengen. Ik ga die koe, dat is goed, ga maar door. Want de geheime politie die zat achter deze man aan. En ze hielden hem in de gaten, maar een koe slachten, dat kon dan nog wel. En een offer brengen. Dat deed hij wel, maar hij deed ook wat anders. Want hij ging naar een man toe met een groot gezin, met allemaal zonen. En God had hem gezegd, in het geheim, doe nou alsof je die koe slacht, dat moet je natuurlijk ook wel doen. Maar ondertussen ging hij een koning aanstellen. Ondertussen ging hij wat anders doen. En dat noem je een bivocational missionary in het Engels. Hè? En dat is even wat moeilijk. En hij ging naar die vader toe. En toen wist hij van, ik moet hier dus een koning zalven. Hier moet een koning gezalfd worden. En hij had een flesje olie bij zich. En dat was de opdracht van God. En dan wordt dat de nieuwe koning. Want die oude koning, die maakte er een potje van. En toen ziet hij, die oudste zoon komt eraan, Eliab. Zijn naam betekent ook iets van slaaf van God of zo, of hè, El en Ab. Toen dacht hij van, dat is hem meteen. Ben ik meteen klaar, kan ik naar huis. Kwam die Eliab binnen. Wie moest er ook weer gezalfd worden? Hier is mijn hoofd, ga je gang. En God zei, 'tis hem niet. Want God zei, het komt niet aan wat mensen zien, want mensen kijken met hun ogen en die denken meteen, oh, dat is geweldig. Dat is het helemaal niet. Kom, schij uit. God kijkt naar het hart. En die Eliab, die is het niet. En toen ging hij al die andere zonen af en toen zei hij, en bij de laatste zoon was het over. Nou ja, kennen jullie het verhaal? Natuurlijk kennen jullie het. Bij de laatste zoon, toen zei hij, is er nog een zoon ergens? Want ik ben hier toch naartoe gestuurd. Ik heb die koe geslacht, die is geofferd. En al die zonen weg ermee. En toen was er gelukkig David. Nou, dat is die buitenkant. Wij zijn buitenkant specialisten. We kijken naar wat voor ogen is. En dat is ook niet altijd erg. Maar daar red je het niet mee. En dat gebeurde ook met, op een gegeven moment was er een andere koning en die wilde Israël aanvallen. En dat was de koning van Aram. Waarschijnlijk was het Ben-Hadad, maar we weten het niet helemaal zeker. Want dat staat er niet bij in de Bijbel. Het volgende hoofdstuk wel. Maar er staat dat die koning van Aram, die wilde, had steeds plannen gemaakt om Israël aan te vallen. En dan zei hij, dan gaan we in het stiekem, gaan we via die straat, dat dorpje, en dan vallen we daar aan. En dan kwam hij daar en er stond daar het hele leger. Zo, hoi, wat komen jullie doen? Stond het leger van Israël. Hoe weten zij dat? Die koning van Aram, die was helemaal gestoord, werd hij ervan. Want dat gebeurde niet één keer, dat gebeurde twee keer, drie keer, vier keer. En toen zei hij, ga uitzoeken, want er zit een geheim agent, er zitten verraders. Nee, zeiden zijn personeel, nee, er is een man in Israël en die luistert naar God en die weet precies wat u in uw slaapkamer spreekt. Als u zegt van, oh, ik ben moe, dan hoort hij dat aan Israël. Of zegt hij misschien, oh, vervelende Israëlieten, ik ga nou aanvallen via het dorpje Oene, bijvoorbeeld Oene. Nou, of via Fezen of Fasen, of nou, ik leer al die dorpjes hier, Raalte, Heino, ik kan nu. En dan ga ik via dat dorp, en dan ga ik aanvallen. Maar steeds stond daar het leger. Maar dat komt dus door die profeet. Toen zegt hij, die profeet, die gaan wij ophalen. Wij gaan, waar woont die vent? Nou, die woont in Heerde. Waar woont hij nou ook weer? Oh ja, Samaria. Hij woont in Samaria en wij gaan hem ophalen. En dan komt die koning van Aram met dat hele leger. Hey, en de Israëlieten zeggen, wat kom jij hier doen? Wij komen maar één man halen. Ja. Ja, nou, die krijg je niet. Dus hij stond voor de poorten met dat hele leger en binnenin. En daar was, Elisa. En die zei tegen zijn knecht van, ik hoor een hoop herrie. Ik hoor zo'n hoop herrie buiten. Wat is er aan de hand? En die knecht, die komt terug helemaal. De koning van Aram, die staat voor de deur. En die komt u halen. Hij heeft maar één blaadje en die zegt, daar staat op, Elisa, die moeten we hebben. Waar zit die? Oh, zei Elisa, maak je niet druk, jongen. Oh nee, er staat een heel leger. En wat gaat u doen? We hebben hier eigenlijk, we zijn er helemaal niet op voorbereid. Wat gaat u nou doen? Oh, zegt hij. Jo, maak je niet druk. Ja, maar hij maakte zich wel druk. En toen bad Elisa een gebed. En weet je wat hij bad? Hij bad, Heer, open de ogen van die knecht. Open nou zijn ogen. Maar die knecht was niet blind, want dat zou je denken. Nee, maar die knecht die zag wel, maar hij zag het ook niet. Je kunt iets zien en je kunt het helemaal niet zien. En hij zag dus niet dat er om dat leger en om Samaria was een heel leger met vurige wagens en paarden eromheen. En in één keer zei God, nou, ik zal hem even dat gordijntje weghalen voor zijn duffe oogjes, want hij ziet het niet. Hij kijkt alleen maar naar dat leger en vreselijk. Nee, maar nu ziet hij, in één keer zag die knecht het, wauw. Oh ja, we hoeven helemaal niet bang te zijn. Nee, en er gebeurde nog verder iets. Maar dat moet je maar eens aan je ouders vragen wat er gebeurde. Want toen gebeurde er iets in die stad. En dat leek wel een beetje Nieuw Testamentisch. Dat leek wel een beetje op, ja, op wat je eigenlijk meer zou moeten hebben. Het, nou ja, ik ga daar verder niet op in. Vraag maar eens aan je ouders. Het staat in 2 Koningen 6 vers 8 tot 23. He, wat daar verder met dat leger gebeurde. Maar er gebeurde helemaal niks. En ze konden hem niet ophalen. En dat is een prachtig verhaal. Nou, de clue van dit is, er zijn 2 lijnen. Er is als het ware de lijn van God met een grote L. De lijn van God. En er is ons lijntje van ons leven. En nou is het idee dat we aan de lijn gaan doen. We moeten gaan lijnen. Ja. Ja, nou, dat lukt mij dus niet. Maar, nou goed, dat is een heel verhaal. Ik heb er allerlei redenen voor, hè, waarom dat niet lukt. Tuurlijk. Maar goed, we moeten gaan lijnen. Er zijn 2 lijnen, een hemelse lijn en een aardse lijn. En nou gaan we, eigenlijk zitten we midden in een soort spel. Hij ziet, God ziet, God ziet wat wij niet zien. Want wij zien ook een hele hoop niet. En dat is zijn plan, zijn totale plan. Er staat ergens, dat gaan we straks nog wel, ga ik dat voorlezen, dat hij die in de hemel zit, die maakt dat plan en hij lacht, want hij weet van het gaat gebeuren. Maar wij zien dat niet. Nou wou ik met jullie een psalm lezen. Zoek hem eens op. Psalm 105. Want daar staat zoiets geks in. Dat kun je echt niet geloven. De bedoeling is dat je het wel gelooft, maar... Psalm 105. Dan ga ik eerst 11 werkwoorden voorlezen. Als je niks te doen hebt, dan staan hier wat werkwoorden. En dan kun je die allemaal afwerken. Die kun je gewoon gaan doen. Psalm 105, vanaf vers 1. En daarna gaan we naar vers 16. Loof de Heere, zijn eerste werkwoord. Looft hem. Dat hebben we gedaan hier, hè? Hey. Roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend. 3. 4. Zingt hem, psalm zingt hem. Gewaagd van zijn wonderen, vertel, hè, is een ander woord. Beroem u in zijn heilige naam, het hart van wie de Heere zoeken. Verheugen zich, oh. Vraag naar de Heere zijn sterkte, zoek zijn aangezicht bestendig. Gedenk aan de wonderen die hij heeft gedaan, zijn tekenen, de oordelen van zijn mond. Jullie nakroost van Abraham zijn knecht, hij kinderen van Jacob zijn uitverkoren. Wat een prachtige werkwoorden. Nou, die zijn wel nodig hoor, om dat te doen, voor wat er gaat komen. Dat is wel even nodig, om dit eerst te doen, anders snap je er helemaal niks van, wat er nu gaat komen. Want in vers 16 staat dat, ja, daar staat dat hij een hongersnood opriep. Doet God dat? Ik dacht het niet. Dan staat hier wel. Ja, hij riep een hongersnood over het land. En hij verbrak alle staf des broods. Een beetje oude taal, maar goed, ze hadden geen brood meer om te eten. Maar toen zond God een man. En hoe doet hij dat? God die plant dat. God zond een man. En Jozef werd als slaaf verkocht. Men knelde zijn voeten in boeien, hij kwam in de ijzers, tot de tijd dat zijn woord uitkwam, de uitspraak des Heren, hem in het gelijk stelde. Nou, de koning zond en liet hem los. Nou, wat is nou het merkwaardige hier? Hier heb je weer die 2 lijnen. Hier heb je weer dat wij niet zien. Want wat kon je zien? Ja, Jozef, zijn broeders haten hem. Is haat in het plan van God? Zeg het nou eens, wie durft het zeggen? Is haat een plan van God? Nee, niet echt. Nee, heel goed. Maar God gebruikte het. Het werd deel van zijn plan. Want God wilde iets gaan doen. Hij had iets georganiseerd. De verlossing van zijn volk. Israël moest gaan groeien. Want door Israël zou Jezus komen. En zou de hele wereld gezegend worden. Dus wat deed God? Hongersnood. En door die hongersnood, ja, nou ja, eerst werd Jozef verkocht, want ze haten hem, want Jozef, ja, die was ook een beetje een type, hè. Hij was ook wel een type, want hij had van die dromen van, ik word iets belangrijks. En die andere broers van, wat ben jij, joh, doe jij nou maar gewoon, ben je al gek genoeg. Maar hij droomde steeds dat hij, van de sterren die voor hem bogen en van kleding en alles en... Nou ja, toen kocht zijn vader ook nog een mooie jas voor hem. En toen zagen ze hem aankomen lopen. En toen zeiden ze, nou is de boot aan. Het is nou genoeg met die dromer. Die altijd met de baas wil spelen. Weet je wat we doen? We maken hem dood. Nee, zei de oudste zoon. Nee, dat doen we niet. Nee, we verkopen hem. Kunnen we nog wat geld? Ja, maar we doen alsof een dier hem vermoord heeft. Dus we slachten een geitje. En dan dat bloed, dat stoppen we in dat kleed. Dat mooie kleed, dat sturen we terug aan vader. Nou, dit hebben we gevonden. Als die vader DNA-onderzoek had kunnen doen, had hij natuurlijk geweten, want er klopt niks van, want het is alleen maar geitenbloed. Dat is helemaal geen bloed van Jozef. Maar dat was er nog niet. Nou. Dus dat feit, en dan wordt Jozef verkocht, wordt hij als slaaf verkocht, en de engelen zeggen ook tegen de God de schepper, van Heer, wat gaat u doen? Hij gaat mee, hij gaat naar Egypte, God zegt. We zitten 100% op koers. We zitten helemaal op koers. Het gaat goed. Heer, het gaat helemaal niet goed. Jawel, daar snappen jullie ook niks van. Jullie zijn engelen. Jullie doen wat ik gebied. En die engelen snappen dat denk ik ook niet. Maar die doen het gewoon. En dan komt hij daar en dan gaat het helemaal fout. Potifar, gedonder in die cel. Oh, sorry, dat is een heel slecht woord. In de gevangenis. En dan blijkt het bijna helemaal fout. En dan in één keer krijgt hij weer zo'n droom. En dan wordt hij onderkoning. En dan wordt hij onderdeel van Gods plan. Wie had dat kunnen denken? Wie kan zoiets bedenken? Nou, dat kun je niet bedenken. En dat is God. Wat wij niet kunnen bedenken, wat niet in onze planning past, wat helemaal waarvan we denken, nou gaat het fout. Maar we willen wel, ja, Heer, openbaar uw plan, oh God. Maar hoe dat nou allemaal zit? Want dat kun je namelijk, als je dat leest in Genesis en hoe de broeders zelf, de Bijbel verklaart soms zichzelf. Hè? Dat is heel, de Bijbel legt zich, dat is de mooiste uitleg die er is. Niet van predikers, niet van, maar wat de Bijbel zelf over zichzelf zegt. Bijvoorbeeld in Genesis, hè, dat is 45 vers 5, 7 en 8. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Dat zegt Jozef tegen zijn broers die al sidderend voor hem staan en denken van, hè, is dat Jozef? Want ze komen dan in Egypte, weet je wel, om dat eten op te halen vanwege die hongersnood. Nou, daar staat Jozef. Dit hadden ze niet kunnen denken. Wie kan zoiets bedenken? Nou, er zijn allerlei teksten, zelfs in Handelingen. En de aartsvaders, ja, dat klinkt mooi, hè? Nou, het waren boeven. Het waren klinkklare boeven, die aartsvaders, want die verkochten Jozef uit jaloersheid. Dus aartsvaders, jaloers, hè? Precies in het plan van God. Ja, jullie zitten allemaal te kijken van, wat zit die vent nou te vertellen? Maar het is echt waar, hoor. Je ouders geloven het niet, hoor. Maar geloven jullie het nou maar? Geloven die mensen? En het is echt waar. Het is Gods plan. Ze verkochten hem uit jaloersheid, maar God was met hem. Want God is altijd met zijn plan. Hij zegent altijd volgens zijn plan. Maar wij weten niet altijd wat dat is, ja. Je kunt eigenlijk altijd en overal zeggen wat God van zichzelf zegt. God zegt op een gegeven moment ergens in Jesaja, die profeet, die zegt, ik ben God. En er is geen ander. En niemand is aan mij gelijk. Die in het begin van iets al het einde verkondigt. Dus God weet aan het begin al hoe het eindigt. Ja. Wat ik besluit wordt van kracht en alles wat ik wens, dat breng ik ten uitvoer. Ik heb gesproken, zo zal het gebeuren. Zoals ik het bepaald heb, zo zal het gaan. Nou, dat is nogal directief. Dat is nogal even wat. Als je het wil opzoeken, het is een van mijn lievelingsteksten. Als ik weer eens over Poetin hoor en Xi en Kim Jong-un en al die anderen. En dat ik denk van, Heer, hoe zit dit nou en gaat het wel goed met die wereld? En nou, Trump en die aanslag. En ja, hoe gaat dat allemaal? En God zegt, mijn plan komt uit. Wat ik wil, dat gebeurt. En wat ik gepland heb om mijn kerk, mijn gemeente in al die landen, in Noord-Korea, in China, in Rusland, alhoewel nu ze een beetje met die met die man ook weer, nou ja, die heult een beetje met Poetin. Nou, dat is ook wel geen probleem voor God. Maar die is bezig om alles onder één hoofd, Christus, samen te vatten. Al die stammen, talen, volken en naties. En wij denken, oh, gaat het wel goed? Het gaat heel goed. En dat wil ik u zeggen. Het gaat heel goed. Maar dan denk je van, oh, ja, je wil geen oorlog. Ik kan u een vraag stellen. Sommigen weten van u misschien nog, dan moet je wel heel oud zijn hoor. Dan moet je wel zo oud zijn als ik. Maar sommigen van jullie weten misschien nog wel van die moord op die 5 zendelingen. Weet u wat? In Ecuador. Die 5 zendelingen, die werden allemaal vermoord. Die kwamen met het goede nieuws en het werd slecht nieuws. Want ze brachten goed nieuws en er kwam slecht nieuws tevoorschijn. Ze werden allemaal vermoord. Ik kan u vertellen, is dat goed? Nee. Heel goed. Nee, dat is niet goed. Dat wens je niet. Dat kan toch niet, Heer? Wat bent u nu aan het doen? Want hoe kan dat nou, dat mensen die uw woord brengen, die bereiden zich 7, zat ook een piloot van MAF, zat daarbij, een van de eerste, Nate Saint. En dan gaan ze daar, ze stellen hun leven in, ze leren de taal, ze leren de cultuur, en het resultaat is, ze worden vermoord, is uit en afgelopen. Nou, dank u wel, Heer, u snapt er helemaal niks meer van. Ja? Dat snapten we toen ook niet. Maar voor zover hele knappe koppen in zending, dat noem je missiologen, voor zover die het weet, is er door dat incident, door dat enorme, door die moord, en die was in 1956, 11 jaar nadat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, en iedereen was met zichzelf bezig, al die landen moesten opgebouwd worden, en iedereen was, ja, we moeten ons huis en ons kapitaal en onze business, natuurlijk, ja, ik snap het, ja. Maar er was even, God die wilde zijn gemeente weer tot de orde roepen. Zeggen van jongens, en die plande dat. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik vind het heel moeilijk. Maar ik kan niet anders zeggen, de lijn van Gods woord. Je kunt zeggen, hij stond dat toe. Nou ja, dat is wat passiever, maar voor zover die zendingskoppen dat weten, zij hebben 5000 zendelingen in de korte jaren daarna zich toegewijd om uit te gaan naar al die stammen, talen, volken en naties, om te zeggen van, ik geef het op. Hun zijn vermoord, zij zijn vermoord, ik ga in hun plaats. 5000 mensen. En er staat er ook één voor je. Ik ook door het verhaal en mijn vrouw ook. In die tijd was dat verhaal heel, dat zoemde door de wereld nog steeds. In mijn jeugd en dat je, wow. We hebben later die moordenaars van die zendelingen zelfs in ons huis gehad. Ja, we hebben ze maar gauw te eten gegeven. Nee hoor. We hebben 1 woord van ze geleerd. Want ze hebben ons 1 woord, een hele moeilijke taal. En ik weet het nog, dat is Guaponi. En Guaponi is het woord prachtig. En ik bracht ze naar Quito, 5 uur met de auto, want ze moesten naar Amerika. En toen zei ik van, kijk eens die bergen, Guaponi. Nou, hè, en hup, alles was Guaponi, alles was prachtig. Maar deze mensen, wat hebben die beleefd in hun leven? Ja, en er zijn nog veel meer geweldige dingen gebeurd. Dus ja, wat is nou goed? Wat is nou, hè, hij die in de hemel zit, hij lacht. Wat is jouw overtuiging? Wat is onze overtuiging? Ik kijk naar de jongeren en dan denk je nu, in wat voor een wereld? Met klimaatverandering, met die oorlogen, met die halve gare leiders die daar, hè, wij moeten ons plastic in een bakje doen. En onze schillen ook in een bakje. Ik sta er helemaal achter, prima. Maar hun schieten 1 raket af, dat is net zoveel als 100 files in Nederland. Je moet die oorlogen stoppen, daar moet je mee stoppen. Ja, dan ben je pas bezig. En die hele wapenindustrie, wat een corrupte bende is dat. Ja, vreselijk. Nou, in zo'n wereld groeien op. En zou God dan niet in controle zijn? 1 vraag. Is hij in controle over die bende? Ja. Mooi jij. Hij is... Snap ik het? Nee. Kunnen we het einde al zien? Nee. Nou ja. In Gods woord staat wel heel veel over dat einde. Over dat nieuwe Jeruzalem en over al die stammen en talen en volken en naties die hem zullen prijzen, die Jezus zullen eren en loven. En dat is machtig. En dan zou je eigenlijk zeggen, jongens, ga er allemaal aan meedoen. Nou, dat doen jullie ook in je voorbeden. Ja, nou, wij kunnen soms echt kleine atheïsten zijn. Kleine mensen die zeggen van, och jongens, wat gebeurt er nou weer? En ik maak me zo'n zorgen. Och, ik maak me hier zorgen over, ik maak me daar zorgen. Is dat bijbels? Nee, maar we doen het wel. Waarom weet ik dat zo goed? Mag u drie keer raden. Ja, want ik maak me ook zorgen. Ja? Maar de Heer wil dat we zorgen voor elkaar. En ons niet zorgen maken. Wees in geen ding bezorgd. Wow. Nou, laten we dat maar eens lezen. Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd. Even kijken. Ja, wees in geen ding bezorgd. Nee, wij mogen juist van de Heer leren hoe we zorgen. Door zijn voorbeeld te volgen, door vervuld te worden door zijn geest, die door ons heen zorgt voor mensen om ons heen, voor mensen ver weg. En uitdeelt, want God is een uitdelende God. Nou, even een andere vertaling. Ik weet niet eens welke vertaling dit is. Laat uw vreugde blijven. Is dat de nieuwe Bijbelvertaling? Wat? Laat de Heer uw vreugde blijven. Oh ja, ja, dat staat er. Laat de Heer uw vreugde blijven, dat is heel belangrijk. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Dat is de oproep. Want de Heer is nabij. Lijkt er soms niet op, maar het is wel zo. Het is wel zo. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt. Geef God je wensen. En dank hem in al je gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en gedachten bewaren. Heb je weer die lijn, de vrede van God? Dan ga je daarin als het ware en dan verheugd, vriendelijk, de Heer nabij, de Heer is nabij, wees over niet bezorgd. En je laat je eigen lijn als het ware los, je stijgt op. Dat is altijd een heerlijk moment in een vliegtuig, als de motor maar niet raar gaat doen. Maar dat je echt net even van die aarde loskomt. We hadden vroeger van die hele ruwe startbanen. En dan zat je echt met kuilen en gaten. En dan als je in de lucht was, dan, nou, dan had je later wel weer turbulentie, maar goed, daar hebben we het nou even niet over. Maar je mag dus in zijn lijn, je mag dus wandelen met God, in de plek waar hij koning is. Nou, dus niet verlammen, dat wil Satan, dat we denken van jongens, ik zit mijn tijd wel uit en oh, nee. Maar vreugdevol zijn, vriendelijk zijn, vragen, wensen en danken. Dat is eigenlijk Filippenzen 4, heel kort. Nou, in de praktijk, ja, nou, ik heb het al gezegd, ja, oorlog, dreiging, hè? Wat is je houding, wat ga je doen? Nou, Heer, open onze ogen, Heer, de vijand staat voor de poort, het is allemaal vreselijk, maar open je, laat de Heer je ogen openen, soms moet je elkaar daarin helpen, hè? Met bemoediging om voor elkaar te bidden of iemand een woord te geven. En dan mag je dat vurige leger zien van God daaromheen. Ik weet dat wij waren pas getrouwd, Roberta en ik. En ik ging voor het eerst vloog ik naar Engeland met een eenmotorig vliegtuig. Hè? En je weet, als piloot heb je één zekerheid met een eenmotorig vliegtuig. Als die ermee stopt, dan moet je naar beneden. Ja, dat is echt waar hoor. Met een tweemotorig vliegtuig is dat soms wel of niet zo. Maar dat is een heel technisch verhaal. Dat vertel ik nou niet. Maar met een eenmotorig vliegtuig, ja, als je stopt, dan naar beneden. Je valt niet als een steen, maar je hebt nog wel even tijd, afhankelijk van hoe hoog je vliegt. Maar allebei, dat we 's ochtends om 4 uur elkaar gedag zeiden in ons flatje in Harderwijk, toen dachten we alle twee, ja, wat als er gebeurt? Maar we zeiden het niet en ik dacht ook van, wat als er gebeurt, ja, dan ga ik de Noordzee in. Dus we hadden wel zwemvesten meegenomen. Die deden we ook om. En we zaten koffie te drinken boven de Noordzee. Gezellig, maar ik dacht wel steeds, ik zat wel steeds naar die meters te kijken van de oliedruk. Oh ja, dat gaat nog goed. Oh, ik zie Engeland aan de overkant. Ah, goed. En de oliedruk gaat ook goed. Nou, elektriciteit, dat ging allemaal wel goed. Maar we spraken het niet uit naar elkaar. En toen we s'avonds, toen ik weer thuis kwam naar de vlucht, toen zeiden we tegen elkaar, toen zeiden we, dat is nou zo gek. Dat je je zorgen maakt, je zegt het niet tegen elkaar, je kunt elkaar daarin niet helpen. Maar ik leerde later van iemand, en die zei, soms kan angst, die kan echt op je afkomen van, oh, wat als dit gebeurt, wat als ik ga op vakantie, wat als die... Ja, nou, dan moet je in de eerste plaats je auto goed nakijken en de banden goed nakijken en niet zorgen dat je caravan hele oude bandjes erop hebt zitten en dan maar bidden, heer, wilt u die bandjes? Nee, dan moet je gewoon even nieuwe banden kopen, ja? Dat zegt God ook. Ik was een keer in Pakistan na een aardbeving en daar hadden wij een auto met de EO hadden gehuurd en we gingen naar het centrum toe van de aardbeving en toen kwam, maar we hadden niet genoeg capaciteit in die auto, er moest toch een jeep gehuurd worden. En er kwam een man aan in die jeep, smilend, hallo, hier ben ik met mijn oude jeep, dat was een oude Russische jeep. Ik geloof dat hij al 10 jaar geen olie ververst had, maar goed, kwam die aan met zijn jeep en ik keek naar die banden. Die waren zo glad als wat. Dat waren echt hele gladde banden, zo helemaal. En ik zeg tegen die man, hey, ja, ik spreek natuurlijk die taal niet, maar ik zeg, die banden, hij zegt, oh, Allah, Allah. Daar zorgt Allah wel voor. Ik zeg, wat, Allah? Ik zeg, je moet nieuwe banden kopen, joh. En hij, nou, dat vonden ze de beste mop die er was. Nee, die banden kunnen nog wel een tijdje mee, want ze zagen de binnenband nog niet zitten. Dus... Nou ja, ja. Maar iemand leerde mij eens dat die zorgen die er op je af kunnen komen, dat ook wel eens plannen van de boze kunnen zijn. Ik heb er heel veel van geleerd. Plannen van de boze die jij even ziet en wat kun je daarmee doen? Nou, oh nee, dat is een plan van de boze. Nee, je zet die om in gebed. Je zegt, heer, dit is zijn plannetje van de boze en dit is mijn gebed. Dat gaat niet gebeuren. En dan gaat de Heer je ook wel zeggen wat je moet doen. Want ik wil, ja, ik weet, hoe lang ben ik al bezig? Ik heb geen idee. Nou, het kan heel even. Nou, onze trouwtekst van Roberta en mij is Spreuken 16 vers 3. En dat is, beveel de Heer uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken. Dus, daar kun je van zeggen, nou je bidt ervoor en alles lukt. Is dat zo? Niet. Dat is een verkeerde interpretatie. Beveel de Heer uw werken. Nou, in het Hebreeuws, dat zal ik jullie even vertellen. Daar staat eigenlijk, je hebt een pak op je rug. En dan loop je mee rond. Oh, dit is echt heel zwaar. En dan zegt de Heer, rol die werken van je af. Want ik wil ze dragen. Dus dan zeg je, oh man. En dan staat er, in het Hebreeuws staat dit er. Zo, dat pak, je maakt eerst de knopen los. Hup. Zo, die ook. En dan... In de handen van God. Dat is die tekst. Beveel de Heer je werken. En dan staat er, als je dat gedaan hebt, dan gaan die voornemens, jouw plannetjes, dan gaan wat jij wil, wat je van plan was, gaat ook veranderen. Want met die druk, met druk kun je verkeerde plannen maken. Je kunt panische plannen maken, je kunt er helemaal naast zitten. Oh, ga dit doen. Oh nee, fout. Eerst, Heer, ik rol het weer op u. Ik geef het aan u. Hups, oké, daar komt het, Heer. Bent u er klaar voor? Altijd, hè. Jezus. Want hij is er aan onderdoor gegaan. En al die ladingen die we op hem geladen hebben, daar hebben we van gezongen. En dan heeft hij dat. En dan in één keer denk je van, oh ja, waar maakte ik mij ook weer druk over? Oh, dit... Oh, en dan neem je tijd, wat we gezongen hebben, tijd, en dan gaat hij je inspireren. Dan zullen die voornemens, zonder die druk van die plannen, zonder dat gedoe, allemaal zonder, en dan wil de Heer zich daarmee bemoeien, want hij heeft een plan hier, hè, die lijn. En wij zitten soms hier te modderen, en dan zegt die Heer, kom maar even kijken. Oh ja, oh, dat bent u van plan. En dan gaan we weer hier verder. Prima, dat is goed, want we leven hier nog steeds op aarde met beide benen op de grond, maar met onze wandel zijn ook eigenlijk geestelijke benen die wandelen in de hemel. Je bent eigenlijk een poppetje. Je hebt je hoofd hier. En dan wandel je hier. En heb je hier. Hier wandel je. En daar ook. Alleen we vergeten die bovenkant wel eens. Ja, dan worden we niet geïnspireerd. Nou, mijn laatste voorbeeld. In Ecuador hadden wij op een gegeven moment een grote groeiende gemeente. In Quito. En die gemeente was gesplitst, positief, want de mensen passen er niet meer in. Dus een tweede gemeente en een derde gemeente. En toen is er op een gegeven moment roddel uitgebroken. Mensen begonnen over ons als zendelingen te kletsen. Van ja, zij pakken geld uit de collecte. En ze zetten daar hun kinderen van op een hele dure school. En dan moet je eens kijken wat voor auto's ze rondreden. Nou, ik had een oude Mazda met deuken erin. Dus mijn auto hadden ze het echt niet over. Maar goed, er waren ook wel zendelingen uit Amerika. Die zijn wat verstandiger. Die rijden soms in een auto rond. Die kan 10 jaar mee, die van mij nog 5. Maar het was niet waar. Het was 95% was niet waar. En weet je wat ze deden? Ze zetten al die roddels, al die verhalen, op een velletje papier. En dat drukten ze af. En dan maakten ze zulke pakken van. En die gooiden ze voor elke kerk in Quito. Er woonden toen 1 miljoen mensen, ik geloof nu 2. Vanaf motoren, hup, weer zo'n pak voor die kerk, voor die kerk. Dat we gingen echt, we gingen door de malle molen. Iedereen had het over ons, niet meer over Jezus. En dat is wel vervelend hoor. Maar ja, wat moesten we? We wisten dat het niet waar was. Het was een leugen, maar we groeiden, we werden gezegend. En er waren bepaalde mensen, die konden daar niet tegen. Die hadden de pest erin. Wat doe je dan, hè? Natuurlijk je zorgen maken, toch? Of niet? Wat zeg jij? Even niet, maakt niet uit. Nou, we zijn met elkaar gaan bidden. Dat is altijd goed. We zijn met elkaar gaan bidden als leiding. Hebben gezegd, Heer, er wordt over ons gelogen. We worden bedrogen door ook mensen uit de gemeente. Nou, dan wordt het echt moeilijk. En toen hoorden we dat die klacht was doorgedrongen tot in de Tweede Kamer. Dat heet daar het congres, El Congreso. He, dat is daar de Tweede Kamer. En dat mensen daar naartoe en die zouden ons wel eens even wat leren. Ja, toen zeiden we, nou moeten we toch wel wat doen. Dus toen was er een kennis en die had weer een kennis van een kennis. En zo gaat dat in Zuid-Amerika. En die was leider, wat nu Henry Bontebal is van de CDA. Die was leider van de Ecuadoriaanse CDA. El Partido Social Cristiano. Dat was een hele grote partij. Niet als het CDA, maar goed. Maar het was toen echt een echte, ik geloof de derde, tweede of derde partij. En die man komt op een gegeven moment bij ons op visite, bij ons thuis. En die had nog iemand meegenomen, een vrouw, niet zijn vrouw. Nou, ik ga er verder niet op in. En wij voelden dat meteen aan. En hij kwam. En, nou, we hebben hem te eten gegeven. We hebben gezegd, we hebben een vraag. Er wordt over ons geschreven. Heb je daar al van gehoord? Hij zegt, nee, ik heb niks gehoord. Maar is het al bij jullie doorgedrongen in de Tweede Kamer van... Dat wij niet kloppen, dat we illegaal, dat we met geld en dat het allemaal niet... Hij zei, nee, ik weet van niks. Oh. Maar, wie zijn jullie? Dus hij begon vragen te stellen. En na een tijdje, toen ontdekten wij dat het een hele eenzame man was. Heel vaak, hè, met politieke leiders. Toen nodigden we hem weer eens uit. En toen met kerst... Toen zei hij, ik ben eigenlijk heel eenzaam, mag ik met kerst bij jullie komen? Toen zeiden we, nou kom maar bij ons, en dat is goed. En toen, wat er toen gebeurde, er was een of andere rijke aannemer in onze kerk, en die kreeg een hele zware botsing. Nou, heb je weer zoiets, hè? Heb je weer zoiets? Is dat van God? Nee, natuurlijk niet. Ja, maar hij kon niet naar zijn buitenhuis aan de kust. En toen kwam hij met hangende pootjes bij ons aan de deur. Jan, mijn hele auto zit in elkaar en ik kan niet weg. Ik zeg, nou, ik kom eens binnen. En hij komt binnen en hij ziet de Henry Bontebal van Ecuador in mijn huis zitten. En die denkt bij zichzelf, wat doet die man hier? Want dat is een belangrijke man. We waren ons dat niet eens zo bewust. Gelukkig niet. En ik kom met hem aan de praat. En deze aannemer was net tot geloof gekomen, een jaar daarvoor. vanuit het niets. Hij had geen kerkelijke achtergrond. En die zei tegen hem, en ik zat daarbij, en wij waren altijd heel voorzichtig, heel diplomatiek. Hè, zo. Dat was onze stijl een beetje, met evangeliseren. En toen zegt hij, waarom ken je Jezus nog niet? Ik denk, oh, helemaal fout. Helemaal fout. Dat moet je... Toen zegt hij, ja, maar hoe doe je dat? Juan Tama, je kunt hem googlen, goede vriend van ons. Die was die leider van de grote partij. Die zegt, ja, maar hoe doe je dat? Want dat wil ik eigenlijk wel. Ik zat echt van, huh? Hij zegt, jij bent de leider van de Partido Social Cristiano. En jij weet niet hoe je aan God moet vragen om in je leven te komen. Nou, dat ga ik je niet voorkouwen. Heb ik het mooiste gebed gehoord van die tijd. Wat is dat een prachtig gebed. Als je mensen niet voorkoudt wat ze moeten zeggen, maar hij gaat